Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen, gemeente, van Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Uw waarheid allentijd vermelden door mij heen. De inhoud van de vers is ook een vrucht van het lijden van de Heer Jezus Christus, wat vanavond overgaan mag. Dus Psalm 89, het eerste vers. Ook vanavond mogen we lijden doen van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En laten we na zingen van dat lijden van Christus zelf uit Psalm 22, het achtste vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. En ze hebben mijn handen en mijn voeten donderboren. Psalm 22, vers 8. We doen u in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschappen met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart, aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en die is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven, begraven, nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het leek ons goed in gebed ook voorbeden doen voor dokter Bolgaert, een van de huisartsen van Driebrugge, in verband met de brief over zijn gezondheid die in de afgelopen week is verspreid en die velen van u ook gekregen zullen hebben. Zoeken wij nu samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, heilige God, barmhartige Vader, gewillige zaligmaker. U hebt ons zulke diepe, rijke dingen op de lippen gelegd. Toen we zongen over het lijden van uw Zoon. Toen we begonnen mochten met het zingen van de vastheid, van de zaligheid. En het zijn die zo diepe, grote dingen, Heere, die u ons vanavond allemaal wilt leren, wilt geven. Heere, wil ons in de kerk en wil wie en waar er ook maar meeluistert, dat ook in het hart geven, Heere. In het hart bevestigen en steeds meer bevestigen. Dat inzicht in uw lijden. Om dat lijden in te zien in geloof. In een geloof dat het zich ook toe-eigent. En in een geloof dat ook zegt en zeggen mag. Het was voor mij en het is voor mij. Wil ons dat allemaal geven en leren. Die zekerheid van de zaligheid. De wetenschap eens eeuwig te zullen zingen. Van uw goedertieren heen, omdat het een vast gebouw is. Een gebouw dat niet door ons in elkaar getimmerd is. Maar een gebouw dat door uzelf hecht en vast in elkaar gelegd is. Heere, we bidden, geef dat uw dienaren dit evangelie heerlijk en zuiver mogen verkondigen. En zegen allen die het horen, Heere, zegen ons allen en allen die het ook maar horen, dat wij dit heilgeheim ontvangen zullen, met aandacht. Dat kan soms ook al heel wat zijn, maar daardoorheen met verlangen, met honger en daardoorheen met geloof. Heere, verlos ons van alles, en het is nogal wat, voor ons van alles, Heere, wat dat hindert, wat dat tegenstaat, waarmee wij dat zelf tegenstaan. Wil ons verlossen als we luisteren met een gedachte, dat het allemaal wel zo zal en kan zijn. Maar we luisteren niet alsof we er zelf echt belang bij hebben. Het gaat wel weer aan ons voorbij en de dienst die duurt wel weer zijn einde uit. Verlos ons, Heere, van zo'n insteek, van zo'n houding. Verlos ons, Heere, van de fariseïsme, dat we nog zoveel mensen onder ons zien, die het er heel wat slechter van afbrengen, en heel wat verder vooraan in de rij staan, als het gaat om uw gericht. Verlos ons daarvan, Heere. Verlos ons van de gedachte, dat het uitzichtloos en moedeloos is, en dat het toch wel nooit zal kunnen voor ons. En dat het toch maar een geluk is en een schijntje van kans is. Heere, verlos ons daarvan. Heere, verlos ons van de boze. Want die heeft met al die verschillende invalshoeken maar één bedoeling. Ons van de Heer Jezus Christus vandaan houden of vandaan trekken. Verlos ons van de boze. Verlos een kind. Verlos een jongere, verlos een oudere. Een jong volwassene, verlos ons allen, Heere. Bewaar uw kerk binnen dit evangelie en bij de belijdenissen van uw kerk. Bewaar de protestantse kerk in Nederland waar we deel van uitmaken. Bewaart u alle kerken bij uw heilig evangelie, Heere. Zegen allen die opleiden tot het predikantschap, alle docenten, professoren, dat hun hart ingewonnen zal zijn voor deze lijdende Christus. Zegen alle theologie studenten, Wilt u ook roepen, Heer, ook weer het ons midden, zoals u in het verleden hebt gedaan? Wilt u dat ook nu blijven doen? Dat we roept en zegenen in hun studie en ook na hun studie? We bidden, Heer, daarom ook voor uw volk Israël. Wil bij een volheid van dat uw volk de ogen, de harten openen. Dat de verachte, gesmaade, gekruisigde juist de beloofde Messias is. Heren, zouden wij het mee mogen maken? Dat een volheid van Israël dat mag gaan zien. Dat zal toch het leven uit de doden zijn, Heren. Dat het geven nog in onze dagen. Gedenk ons allen met welke gedachten op de kerk zijn binnengekomen. We bidden ook als gemeente voor dokter Bolgaerts en voor zijn vrouw en voor hun dochters. We bidden, wilt u de langdurige behandelingen die te wachten staan resultaat laten hebben. Wilt u daarin en in deze levensperiode uzelf aan hem openbaren en bekendmaken. En hem uw sterkte en vertroosting geven. En geef er ook nog een gelegenheid mag komen, dat hij afscheid kan nemen van zijn praktijk. Zo dragen we hem, Heren, aan u op, leggen we in uw handen. Zegen ons, Heren, bij het openen van uw woord. Bewaar ons voor afdwalende gedachten. En laat het belang van de zaak, uw zaak, laat het belang van onze zaligheid ons alle reden geven. Om daar helemaal in op te gaan. Hoort u ons, om Jezus wil. Amen. We gaan de Bijbel openen en we doen dat eerst in één vers van Johannes 1. Daarna in Galaten 3. Maar voor het complete beeld eerst één vers uit Johannes 1, namelijk het 29ste. Het was de tekst van de oudjaarsavondpreek. Johannes 1, vers 29. Waar het volgende geschreven staat. De andere dag zag Johannes Jezus tot zich komende en zei: zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. We komen in de preek nog op terug. Dan bladeren we door naar Galaten 3. De eerste 13 versen van Galaten 3. Na de beide Korinthebrieven komt de brief van de Galaten, hoofdstuk 3, waar het woord van God aldus luidt. O gij uitzinnige Galaten! Wie heeft u betoverd, dat ge aan de waarheid niet zou gehoorzaam zijn? Aan wie Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruisigd zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt ge de geest ontvangen, uit de werken der wet of uit de prediking van het geloof? Zijt ge zo uitzinnig, dat ge met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs? Die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet u dat uit de werken der wet of de prediking van het geloof? Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft, en het is door rechtvaardigheid gerekend, zo verstaat ge dan, dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende, dat God de heiden uit geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is ieder die niet blijft in al wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Tot zover voor vanavond dan uit Galaten 3. De catechisme zondag 15 vraagt vanavond onze aandacht. Zondag 15 van de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 37, daar leggen we de klemtoon op, maar we lezen hem in zijn geheel, dus ook met 38 en 39 erbij. Zondag 15, om te beginnen, vraag en antwoord 37. Wat verstaat u door het woordje geleden, dus dat de Heer Jezus geleden heeft? Dat hij aan lichaam en ziel, de hele tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het hele menselijk geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechten veroordeeld zijnde, ons ermee van het strenge oordeel Gods het over ons zou gaan bevrijden. Heeft het iets meer in dat hij gekruisigd is geweest, dan of hij met een andere dood gestorven was? Jazeker. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat het dood des kruises van God vervloekt was. Zondag 15, en ik zei al, de nadruk ligt op vraag en antwoord 37... over het lijden van de Heer Jezus. Op de site staat de samenvatting van de preek. Ik heb de punten nog iets veranderd nu. Het gaat ten eerste over de liefde van zijn lijden. Daarna de ruimte in zijn lijden. En de reactie op zijn lijden. De liefde, de ruimte en de reactie. In verband met het lijden van de Heer Jezus. Liefde, ruimte en reactie. Zondag 15 van de catechismus. Ook vanavond weer een enkele afkondiging voor Deo Volente, zondag 9 februari. Ik hoop 's morgens zelf jullie voor te mogen gaan. En 's avonds ons gemeentelid dominee H.G. van der Ziel. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En de uitgang eveneens voor de kerk. En ze worden van harte ook nu weer aanbevolen. Laten we gaan zingen uit de 38ste psalm. Ook heel goed te zingen. Ziende op de Heer Jezus in zijn lijden. Vers 2, 3, 7 en 8. Als we aan de Heer Jezus denken, want uw pijlen doen me dragen, bittere plagen, ze doorgrieven vlees en been. Door uw Gods gramschap fel ontstoken is verbroken, al mijn vlees en lichaamskracht. Mijn ontstoken ingewanden doen mij branden en verelk verachtelijk zijn. Uitgeteerd door al mijn klachten, zijn mijn krachten zeer verbrijzeld en vergaan. Dus psalm 38, ziende op Jezus in zijn lijden, vers 2 en 3, 7 en 8. aan de hand van de gelezen schriftgedeelten. Staan vooral stil is de kern zondag 15, vragen aan tot 37. De uitleg van de catechismus over het woordje geleden ten aanzien van de Heer Jezus. En het antwoord is dan dat Jezus aan lichaam en ziel de hele tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het hele menselijk geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid, het eeuwige leven verwierf. Het lijden van de Heer Jezus, de liefde van dat lijden, de ruimte in dat lijden, de reactie op dat lijden. Gemeente, de catechismus is begonnen aan het eerste deel van Jezus' leven. Het deel van zijn lijden dus. En het eerste onderdeel daarbij van, dat was dat eerst ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, waar we vorige week zo'n gaan bij hebben stilgestaan. En vanavond dan een paar onderdelen daarop volgen. Dat hij heeft geleden, dat hij is veroordeeld op Pontius Pilatus en dat hij is gekruisigd. In dat eerste deel, het lijden van de Heer Jezus, het eerste deel van zijn leven, ziet de gelovige vooral, dat zagen we vorige week al, zijn liefde. In het lijden van de Heer Jezus mag een ieder die gelooft het aflezen, zo lief heeft hij mij gehad, dat hij dit voor mij heeft overgehaald. Nou, daar hoorde vorige week zondagavond al iets van, maar het wordt alleen nog maar dieper als wij zijn lijden en zijn kruisiging vanavond proberen te overdenken met elkaar. Daarin gaat nog dieper blijken wat Jezus wel niet heeft willen doen. Heeft willen lijden in zijn liefde. De liefde van zijn lijden dus. Maar dat Jezus heeft geleden, dat is wat. Ik vind in Psalm 38, als u die verse goed gezongen hebt, dan voel je daar al als het ware al iets van. Hè? Maar je kan er een paar lagen in aanbrengen. Drie, in elk geval drie. Om te beginnen zien we Jezus in gedachten slecht behandeld worden door mensen. Dat moet je niet onderschatten. Hij wordt onrecht aangedaan. Hij wordt vals beschuldigd en vals veroordeeld. Hij wordt verraden. Hij wordt in zijn gezicht geslagen. Hij wordt bespuugd in zijn gezicht. Hij wordt gegezeld op zijn rug. Hij krijgt een doornenkroon in zijn hoofd gedrukt. Hij krijgt een kruisbalk op zijn rug en hij wordt aan dat kruishout vastgenageld. Zijn handen en zijn voeten worden doorboord. Er zijn heel gedetailleerde beschrijvingen te vinden. Kun je op internet vast vinden. Over wat gekruisigd worden aan pijn betekent. Wondkoorts, verkrampingen, uiteengerukte spieren, enzovoort, enzovoort. Je houdt het haast niet vol om te lezen, zo vreselijk. Maar dat is het ook. Als iemand dat toch voor je over heeft, hè? Als iemand een kruisiging voor je over heeft om bij je te kunnen komen, dan moet je wel ontzaggelijk lief hebben. Ik weet niet hoe ik het voor mijn kinderen doen zou. Daar hou ik zielsveel van. Maar als je gekruisigd worden voor een ander over hebt, dan moet je wel heel erg lief hebben. Maar zit nog meer in zijn lijden, nog dieper. De tweede laag. Hij zit niet alleen onder wat mensen hem aandeden, hè, inclusief die kruisiging. Hij leed nog zwaarder onder wat God hem aandeed. Wat hij daar in zijn ziel van voelde. Hij droeg de toren Gods, noemde de Bijbel, noemde de catechismus dat. Ja, Gods heilig ongenoegen. Gods heilig recht. Gods heilige haat van de almachtige majesteit tegen de zonde. Je zou er bang van worden. Nou, Jezus werd er ook bang van. Hij werd in Gethsemane ten dode toe beangst, geheel beangst en ten dode toe bedroefd. Zo schreeuwde hij naar God, maar hij kreeg geen antwoord. Zo heeft Jezus eigenlijk al de hele tijd van zijn leven op aarde geleden. Maar het werd aan het einde toe steeds zwaarder. Je kan met een betonnen plaat vergelijken. Die op hem drukte. Maar dus wat in het begin nog als met een ketting van een hijskraan een beetje werd vastgehouden. Maar het einde van zijn leven toe liet die hijskraan die betonnen plaat steeds meer los, zodat die betonnen plaat met zijn gevolgewicht steeds meer ging drukken op de ziel van de Heer Jezus. Totdat hij er door verbrijzeld, door verpletterd werd, ten dode toe door beangst werd en riep: mijn God, waarom verlaat ge mij? Als iemand dat voor je wil doen, als iemand dat voor je over heeft om naar je toe te kunnen komen, dan moet hij wel een ontzaglijke liefde voor je hebben. En toen kwam, noem het de derde laag, toen kwam het kruis zelf nog. En ja, het kruis hangt, is van God vervloekt. Ja, vervloekt. Dat God zo'n afkeer van je heeft. Dat God zo laat merken dat hij alles tegen je heeft. Al zijn heiligheid, al zijn rechtvaardigheid. En dat een eeuwigheid lang zijn vader had die afkeer van hem. Ik hoop dat je niet weet wat het is. Je eigen vader zou eens een afkeer van je hebben. Ten volle en helemaal, een eeuwigheid lang. God de Vader had dat van zijn zoon. Dat is vervloekt, dat is wat de hel voor de mens is. Dat was vervloekt voor de Heer Jezus. Als iemand dat voor je over is, als iemand voor je naar de hel wil. Als iemand dat voor je over heeft, dan moet hij je wel ontzaglijk lief hebben. Als iemand daardoorheen naar je toe wil komen, dan moet hij wel een ontzaglijke lief. Wat heeft de Heer Jezus je dan lief? Daarover gaat het in Galaten 3. Het hoofdstuk waarin Paulus de Galaten is eerlijk en ernstig toespreekt. En hij vraagt ze dan dit in Galatië. Als jullie nou de Heilige Geest ontvangen hebben, hè? En daar gaat Paulus de aard der liefde van uit. Jullie hebben de Heilige Geest ontvangen, hè? Jullie hebben God lief gekregen. Jullie hebben verlangen naar God gekregen. Het is jullie verlangen geworden om met God te leven. En je vindt ook iets van vreugde als de Heer nabij je is. Als dat nou in je leven gekomen is, hè? Hoe komt dat dan? Beste Galaten, hoe is dat dan gekomen als jullie God hebben liefgekregen? Komt dat dan door de werken der wet? Of komt dat door het geloof? Kijk, dat van allebei wat is, dat kan niet. Want werken der wet en geloof, als het bij elkaar stopt, dat explodeert en dat ontploft. Want dat is water en vuur, dit is één van de twee. Hebben jullie nou het nieuwe leven, hè, die liefde tot God en het verlangen naar God, hebben jullie nou dat gekregen? Denk je dat nou werkelijk omdat je de wet zo goed hebt gehouden? Dat God je daarvoor heeft beloond door je een nieuw hart te geven? Dan moet je wel bedenken, dan zou je de wet wel helemaal hebben moeten houden. Want de wet is heilig, die duldt niet de minste afwijking. Nou, geloof je nou zelf dat je daarom de Heilige Geest hebt ontvangen? Omdat je de wet van God helemaal perfect gehouden hebt? Nou, dat geloof je toch zeker zelf niet. Dus waar hebben jullie dan wel dat nieuwe leven, dat nieuwe hart te danken dat God lief heeft? Aan het geloof in Christus. Aan het werk van de Heer Jezus. Dat Hij in uw plaats de toren van God heeft gedragen. Dat lijden van mensen heeft ondergaan. En zich heeft laten vervloeken aan het kruis. Dat Hij voor mij. Dat Hij in mijn plaats die vervloeking op zich heeft genomen. Dat hij voor mij van God verlaten wilde zijn. Dat hij voor mij ter hel is neergedaald. Daaraan hebben jullie het te danken. Dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. Zodat je mag zeggen, God heb ik lief. Nou, dat mag Paulus aan ons dan toch ook wel zeggen en vragen, hè? Gemeente van Waarder in 2020. Als nou iemand van ons, wie het ook maar is, een kind of een ouder of een jongere, kan zeggen, ja, God heb ik lief. God heb ik lief. Ik verlang naar God. Niet altijd even sterk en met op en neer, maar toch, ik verlang naar God. Mijn hart gaat uit om dicht bij God te zijn. En dat is me verreweg het beste. Als nou iemand in Waarder dat herkent, hè? Ja, God heb ik lief. Dan heb je dat te danken aan deze liefde van de Heer Jezus. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten, dan heb je dat te danken. Aan die ontzaglijke liefde van de Heer Jezus, dat ik voor u de toren van God, waaronder u eeuwig had moeten verzinken, dat ik hem voor u gedragen heb. Ik had het moeten dragen. Ik had het moeten ondergaan. Maar de Heer Jezus deed het voor mij. En daarom leef ik. Daarom heb ik een nieuw hart gekregen. Daarom heb ik nu God lief. En verlang ik met hem te zijn. Zo komt dat. Daaraan heb je dat te danken. Wat moet de Heer Jezus mij ontzaglijk hebben lief gehad. Oneindig en eeuwig. Dit zou zelfs mijn moeder nooit voor me doen. En mijn man of mijn vrouw, die zou het nooit voor me over hebben. Maar Jezus wel. Uit pure liefde. Dat hij die pijn van mensen wilde ondergaan. Dat hij die angst onder Gods toren wilde ondergaan. En dat hij de vervloeking der hel wilde ondergaan. O Jezus, mijn heiland. Zo groot, hoe groot is uw liefde. Ik wil hem wel steeds weer overdenken. Ik wil uw liefde weer steeds dieper te verstaan en te beseffen. Ik zou in dit leven de volle omvang ervan kunnen verstaan, maar ik troost me wel hiermee. Dat ik een eeuwigheid ga tegemoet gaan ontvangen mag. Om me in die liefde te verwonderen en om die liefde eeuwig in te zien. Dat u dit voor mij hebt willen doen. De kennis van mijn verlossing. Die zich wil verdiepen. Die wil groeien. En toenemen. En dat geldt ook nu. Die draad van mijn verlossing. Die ligt verweven. Omwille met die draad van mijn zondekennis. Die verdiept zich ook in dit licht. Van de liefde van de Heer Jezus. Dat ik u nou dit heb aangedaan. Dat mijn zonden u die klappen in uw gezicht gaven. En die slagen op de spijkers. En die dorens in uw hoofd. En die striemen op uw rug. Mijn zondekennis verdiept zich. En tot zonde wordt me ook. Heer Jezus, dat ik uw liefde nog maar zo flets besef. En er u lang niet zo voor eer. Als dat u het waardig bent omwille van uw liefde. En in samenhang met die draad van de verlossing en de ellende. Verdiept zich ook de draad van mijn dankbaarheid. Wat zou ik hem graag geven, wat hij waard is. Nooit, nooit kan hij meer van mij vragen dan dat hij zelf eerst voor mij heeft overgehad. Hij kan me nooit vragen om iets voor hem te doen en iets voor hem over te hebben, wat nog maar in de schaduw kan staan van wat hij voor mij heeft overgehad. Al vraagt hij van mij een levenslange strijd. Hij vraagt mij een leven lang er vanaf te zien. Het is nog bij lange na niet te vergelijken met wat de Heer Jezus voor mij heeft gedaan. En mijn dankbaarheid, die verdiept zich ook. Dus, we vatten het eerste punt als het ware even samen. Paulus zegt tegen de gelaten en ook tegen ons dan, hè. Wie het nieuwe leven kent, wie de geest heeft ontvangen, dus dan worden wie God lief heeft gekregen. En met hem verlangt te leven. Die heeft het hieraan te danken. Dat Jezus voor mij heeft willen lijden, vervloekt heeft willen worden en heeft willen sterven. Nou weten we. En dan de hoofdstap naar het tweede punt, die ruimte in het lijden. Nou weten we dat daar op zich best een verschil in zit tussen ons. Ook in onze gemeente. Ik probeer de dingen, moet ik altijd doen, maar zo duidelijk en ook echt zo vriendelijk mogelijk te zeggen. Hè? Want er zijn mensen in onze gemeente, in de kerk, die dat niet zo heel makkelijk zullen durven zeggen. Die een enorme drempel ervaren om te zeggen, Jezus is ook voor mij gestorven. Want ik ben zo slecht. Ik ben misschien ook wel niet uitverkoren. Hoe kan ik dan zeggen dat Jezus voor mij gestorven is? Dat durf ik niet. Er zijn ook mensen, gemeenteleden, die dat juist wel zeggen. En die eigenlijk soms niet kunnen begrijpen dat andere gemeenteleden daar zo moeilijk over kunnen doen dat ze dat niet durven zeggen. Dat je zegt, dat staat toch in de Bijbel? Daar staat dat Jezus voor je is gestorven. Dus dan moet je toch ook geloven? Dus waarom zou je dat dan niet geloven? Nou, die verschil herkent u denk ik wel in onze gemeente. Hoe zit dat nou? Wie mag en wanneer mag je nou weten en zeggen, Jezus is voor mij gestorven. Hij heeft voor mij geleden. Hij is voor mij onder die toren Gods verzonken waar ik eeuwig aan had moeten verzinken. Nou, het is wel te begrijpen dat er zulke verschillen zijn in een gemeente en in de kerk, ook in de christenheid. Want als we de Bijbel lezen, dus nu als ik het zo noemen mag, dan zien we eigenlijk twee rijen van Bijbelteksten. Er zijn teksten in de Bijbel, Nieuwe Testament, Oude Testament, Nieuwe Testament, hè, die het werk van de Heer Jezus verbinden met de wereld, dus alle mensen. We lazen Johannes 1 vers 29, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En Johannes 2 vers 2, ook zo'n tekst. Hè? En hij, Jezus, is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die zonden van de hele wereld. En dan wordt het werk van de Heer Jezus verbonden met de wereld. En er zijn christenen, die dan alleen naar dit soort teksten kijken. Die dan zeggen, zie je wel, Jezus is voor de wereld, voor iedereen gestorven. Dus je mag, je moet zelfs geloven dat hij ook voor jou gestorven is. Dat betekent dan niet, als Jezus voor je is gestorven, dat hij dus ook in de hemel komt en dat je zalig wordt. Nee, want hij stierf voor iedereen. Of jij nou ook in de hemel komt dankzij zijn sterven, dat hangt er wel van dat jij het wilt aanvaarden en wilt aannemen. Dat geloven, en of je wilt en kunt blijven geloven, heel je leven lang en heel je leven door. Dan ligt het zwaartepunt wel heel sterk bij mij. Of ik het wil geloven, en of ik het zou kunnen blijven geloven, heel mijn leven door, tot en met de laatste dag van mijn leven toe. Dan ligt het zwaartepunt wel heel erg bij mij. En daar wordt u hopelijk niet gelukkig van. Als het zwaartepunt bij uzelf komt te liggen. En als Jezus eigenlijk moet staan af te wachten. Ja, ik hoop dat er mensen willen gaan geloven. Want anders ben ik helemaal voor niks gestorven. Er is ook een andere rij Bijbelteksten in de Bijbel. Waar het werk van de Heer Jezus niet met de wereld in verband wordt gebracht, maar met ons. Galaten 3 vers 13, hè? Jezus een vervloeking voor ons geworden. Zo komen dat vele brieven tegen, de Romeinenbrief ook bijvoorbeeld. En met die ons bedoelt Paulus dan duidelijk niet heel de wereld, maar de gelovigen. Zo zingen ook in de hemel de zaligen, Openbaringen 5 vers 9, want gij hebt ons God gekocht met uw dierbaar bloed, ons de zaligen. En Johannes 10, daar zegt Jezus zelf, de goede herder, die stelt zijn leven voor de schapen. En dat zijn niet alle mensen van de wereld. Dat zijn zijn discipelen, dat zijn de geloven, dat zijn de zijnen. Maar heb je ook christenen, als we zeggen, die alleen naar deze rij teksten kijken. En die zeggen, zie je wel, dus je moet preken dat Jezus alleen stierf voor de uitverkorenen. Alleen als je daarbij hoort, bij de zijnen, bij die ons, dan mag je naar Jezus toe. En je moet er dus eerst achter zien te komen of je ook bij hen hoort voor wie Jezus is. Bijvoorbeeld doordat je echt berouw voelt. Of dat je heel serieus God bent gaan zoeken. Doordat je gaat merken dat je uitverkoren bent. En dan mag je naar de Heer Jezus toe gaan. Dan komt de uitverkiezing wel heel erg voorop te staan. Als een wegversmalling. En als een blokkade. En daar wordt, hoop ik, niemand gelukkig mee. Wat doet nou onze catechismus? En daarom is zo'n kostelijk leerzaam boekje voor jong en oud en jong volwassenen en noem maar op. Nou, die is bijbels gereformeerd. Dat wil zeggen, die houdt rekening met allebei die lijnen van teksten die we in de Bijbel tegenkomen. En dan zegt de catechismus, antwoord 37 geloof ik, de eerste die onze tekst is over dat geleden. Hè? Dan geeft hij eerst antwoord op de vraag, hoeveel heeft Jezus geleden? Hoe zwaar was zijn lijden? Daar geven die eerste rij met teksten, die geeft daar antwoord op. Hoeveel? Hoe zwaar? Wat heeft Jezus geleden nou? De toren van God tegen de zonde van de hele mensheid. Hij droeg de zonde der wereld. Dat droeg Jezus. Wat moet zijn lijden eindeloos zwaar geweest zijn. De toren van God tegen één zonde van één mens is al verschrikkelijk. Dat is aan de toren van God tegen alle zonden van één mens. Dat staat God voor tegen alle zonden van alle mensen. Zoveel heeft Jezus geleden. Die eerste rij teksten, die zeggen niet voor wie Jezus stierf, dus ook dat hij voor alle mensen stierf. Maar die zeggen hoeveel hij heeft geleden. En dat was zoveel. Dat was de toren van God tegen alle zonden van alle mensen. En dat houdt in waarin dat werk van de Heer Jezus, van zijn lijden en sterven, ruimte is. Dat genoeg is. Al waren er duizend werelden, hebben ze wel eens gezegd, de Puritijnen. Er is voor elk mens ruimte in het werk van de Heer Jezus. De deur is breed genoeg, om zo te zeggen. En vanuit die geweldige ruimte, die er in dat werk, dat lijden van de Heer Jezus is, worden wij genodigd om te komen. Wij allen, op wie de vloek van God rust. Die zondaren zijn en daarom kinderen des torens. Wij allen worden vanwege die ruimte in het werk van de Heer Jezus van harte genodigd. Kom tot hen. Die ruimte van zijn werk, die is nog lang niet vol en die komt nooit vol en die is nooit uitgeput. En als je gedoopt bent, is nog eens op naam onderstreept, ook voor jou is er plaats, is er ruimte in dat werk van Christus. Kom tot hem, vlucht tot hem. Nee, vraag je niet af, ben ik wel uitverkoren? Vraag er niet af, is mijn zondekennis wel diep genoeg en echt genoeg? Vraag er niet af, ja maar kan ik God, dien ik God dan wel zoals het een beetje behoort en als het zou moeten? Nee, dat is op dit moment helemaal niet aan de orde. Het is alleen aan de orde, die ontzaglijke ruimte die er is, in dat werk van de Heer Jezus. Geloof in Hem. Niet werk. Geloof is niet werken. Geloof is niet iets doen om Gods toren af te wenden. Geloof is niet iets doen om voor God in aanmerking te komen. Nee, geloof is niet iets doen. Geloof is alles laten doen door Hem. De toren Gods, de vloek over mijn zonde, laten afnemen door Hem. En vanwege de ruimte in zijn sterven, in zijn bloed, in zijn werk, worden we allemaal genodigd. Kom toch tot Jezus. Bid maar als een verloren zondaar dat je voor zijn voeten neerlegt. Dat was het tweede. De ruimte in dat lijden. En de nodiging die vanuit die ruimte naar ons allen toe komt en uitgaat. Ja, en dan gebeurt het, hè. En dan gaat het erom. Ten derde, reactie op zijn lijden. Er zijn er twee mogelijkheden die een eeuwigheid verschil maken. De ene is dit afwijzen. Deze ruimte in Christus onbenut laten. Aan die open deur die breed genoeg is, voorbij gaan. Omdat je het wel kan missen, denk je. Voorlopig nog. We hadden op Catechizatie met een paar groepen over. Hè? Waarom zou een mens nou Jezus voorbij? Waarom zou een mens nou niet tot Jezus komen? Drie mogelijkheden. Ik vind mezelf te goed. Kan. Ik vind mezelf te slecht. Kan ook. Maar de derde die scoorde het hoogst. Waarom zou in Jezus voorbij gaan? Ach. Het zou wel. Doe gewoon een beetje mijn best. Het maakt niet al te gek. En dan zien we wel wat schip strandt en of het strandt en wanneer het strandt. Ik heb er best een tijdje over nalopen denken. Ja, tot nou toe wil ik wel zeggen. De Heer Jezus zou erover huilen. Want zo stond hij voor Jeruzalem, hè. Huilend op de Olijfberg zag hij zo Jeruzalem aan. Ze zouden aan hem voorbij gaan. En het maakt niet eens zoveel uit om welke reden dat je aan Jezus voorbij gaat. Maar goed, die reden die scoorde wel hoog. Van och, ik zal wel zien. Het loopt wel los. En het zal allemaal wel. En Jezus huilde. Jeruzalem, Jeruzalem. Ik heb je zo vaak willen vergaderen zoals een hen naar kuikens. O Jeruzalem, Jeruzalem, dat ge toch bekendet wat tot uw vrede dient. Jezus die haalt. Je gaat verloren door eigen schuld omdat je zijn woord niet serieus neemt. Er was ruimte en we werden genodigd. Maar het zal wel. We zien het wel een keer. Zo reageert van nature ieder mens op de nodiging en de ruimte die er in de Heer Jezus is. Maar dus God zij dank toch ook een andere mogelijkheid. Die puur genade is. Toen vluchtte ik tot Jezus. Ik had geen rust meer. Ik vond geen rust meer. Totdat ik vluchtte tot de Heer Jezus. En de ruimte in Christus. Die trok me zo. En de vloek op mijn hielen. Die dreef me zo. En dat drijven van de vloek der wet. En dat trekken van die ruimte die in Christus is. Deed me vluchten tot de Heer Jezus. En als een goddeloze bad ik maar. Gena, o Heer Jezus, gena. Herkenbaar? 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 Dan hoort catechismus in het tweede stukje zeggen, na dat eerste wat Jezus heeft gedragen. In het tweede stukje voor wie hij het droeg. En dan staat er, opdat hij ons, allen die vluchten tot de Heer Jezus, alle gelovigen, opdat hij ons van de eeuwige verdoemenis verloste. En onze genadige het eeuwige leven van God verwerven zou. Niet maar als een mogelijkheid en een misschien, een kans. Maar als een werkelijkheid. Dat wat Jezus doelde toen hij leed. Om ons, allen die geloven, te verlossen van de eeuwige toren. En de vrede tot het eeuwige leven te geven. Dan denk je die teksten mee uit die tweede lijn die we noemden. Dat hij voor ons een vervloeking is geworden. En dat hij ons voor God heeft gekocht. En dat hij voor zijn schapen zijn leven heeft gesteld. Hij is voor mij gestorven, mag ik weten. Aan de voeten van de Heer Jezus. In het geloof naartoe gevlucht. Kom ik het te weten. Hij stierf ook voor mij. Hij had ook mij zo lief, dat hij dat aan het kruis voor mij wilde doen. Hij in mijn plaats, en dan hoef ik het nooit meer te doen. Nooit meer Gods toren te dragen. Nooit meer de vervloeking te krijgen. Nooit meer met Gods straf in aanraking te komen. Ik ben er voor eeuwig van verlost. Hij voor mij. Wat een liefde van de Heere Jezus. En wat een zekerheid. Hè? Want dat betekent, toen de Heere Jezus stierf. Ik deed dat om zo te zeggen, niet maar op goed geluk en het wilde weg. Nee, maar toen de Heere Jezus stierf, dacht hij aan mij. Toen dacht hij aan mij. En toen de Heere Jezus stierf, toen wist hij wie die kocht. Mij. Hij wist voor wie hij die prijs betaalde. Voor mij. En dat hij voor me stierf. En dat hij voor mij de geest verwierf. Want hij wist dat hij mij zou gaan trekken. Om tot hem te gaan vluchten. Hij wist en hij wilde dat hij voor mij zou sterven. Om ook mij tot geloof te brengen. En mij door te overtuigen van de vloek der wet. En te nodigen door de ruimte die in hem is. Hij wist en hij wil dat hij ook mij daar zo zou door zou brengen. Om te vluchten aan de voeten van de Heer Jezus. Het zwaartepunt ligt Goddank niet bij mij. Of ik het wil. Of ik het hebben wil, geloven wil. Het zal gewoon niet bij mij, of dat ik dat geloof ook nog vol zou kunnen en zou willen houden. Nee, het zware belicht God zij dank bij hem. Dat hij me kocht. Dat hij mij tot geloof wilde brengen. En die die kocht, die raakt die nooit meer kwijt. Hij zorgt dat ik in het geloof zou volharden tot het einde toe. Hij zal al zijn gekochten bij zich brengen in de hemel. En er wordt er niet één gemist van degenen voor wie hij gestorven is aan het kruis. En het geloof dat jubelt. Ook ik niet. Ook ik niet. Ja, maar ook mijn geloof is genade. Ik heb er van nature ook helemaal niks mee. Echt niet. Ik heb van nature ook iets van, laat maar zitten. Ik leef nou best en laat me met de... Ik zou ook aan... Of ik zou gedacht hebben van... Ik moet toch wat meebrengen. Ik moet wat kunnen laten zien. Of ik zou gedacht hebben... Zie je wel, het kan voor mij niet. En het is over en het is uit. Nee, het is puur genade. Dat ik wel tot Jezus ben gevlucht. Dat moet wel daaraan te danken zijn. Dat hij al voor mij gestorven was. Dat hij mij gekocht heeft. Dat moet wel daaraan te danken zijn. Nou ja, zeg het maar gewoon ronduit met één woord. Uitverkoren. Uitverkoren. Voor de grondlegging der wereld. Na zijn welbehagen. Niet als wegversmalling vooraf. Maar als oceaan om in te eindigen. Dat is het. Zo liggen de dingen. Nog één keer terug naar de Galatenbrief. Hoofdstuk 3. Wat is er in Galaten aan de hand? Nou, daar is, ik zou maar zeggen, daar is via een achterdeur weer de twijfel en de onzekerheid naar binnen geslopen. En de kramp heeft weer toegeslagen. Oh, de Galaten, ze hebben een tijd gekend dat ze zo leefden. In die zekerheid. En in die vreugde. En in die vastheid. En ze mochten de Heere dienen met blijdschap. En als ze zondigden, waren ze intens verdrietig. Maar niet hopeloos. Niet angstig dat het over en uit zou zijn. Nee, ze leefden in de vastheid en de zekerheid van het heil en van de zaligheid. Ja, ja. Noem het nou maar de eerste liefde. Hè? Als je die eens net mag leren kennen, kun je het wel eens zo heerlijk hebben. Maar daar was de klad in gekomen. Via de achterdeur was de twijfel weer naar binnen geslopen. Dien ik God eigenlijk wel goed genoeg? Ik zou toch eigenlijk veel dankbaarder moeten leven dan dat ik nu doe. Ik zou toch eigenlijk veel minder moeten zondigen. Als ik echt een kind van God was, dan zou ik toch eigenlijk er veel meer mee bezig moeten zijn. En de twijfel sloop via de achterdeur weer binnen. En ze gingen vrucht dragen, omdat het moest. Omdat ze dachten, anders dan verspeel ik de genade. Ze moesten toen gaan getuigen. En ze moesten Gods inzettingen toen gaan houden. Liever wat meer dan wat minder. En ze moesten zich ertoe zetten. En door de achterdeur had de onzekerheid weer toegeslagen. Als ik God zo beroerd dien. En nog zoveel zonde zie bij mezelf. Dan kan het toch eigenlijk niet. Ik moet er toch wat meer van maken van dat dienen van God. En misschien ken je het wel. De vreugde en de vastheid en de zekerheid, die kwam als waaronder een stolp te staan. En die raakte ondergesneeuwd. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Denk niet dat een ouderling dat ooit tegen u gezegd heeft op huisbezoek. Paulus wel. Paulus is niet zoetsappig of in die zin, nou ja, begripvol. In heilige ijver en verontwaardiging en bewogenheid, wie heeft u betoverd? Denk nou eens na en terug. Dat je God lief hebt gekregen. Hoe is dat ook alweer gekomen? Door de werken der wet? Nee toch. Toch door Christus en het geloof in hem, het vluchten als een goddeloze met de vloek der wet op je hielen in die ruimte die er in zijn lijden en in zijn sterven is. Toch door zijn lijden, de vervloeking die hij voor me droeg en de toren Gods die hij voor me wegnam. De genade en de vrede met God, een nieuwe leven, daarvan geldt toch. Je hoefde er niets te doen om het te verdienen. Je hoefde ook niets te doen om er je voor in aanmerking te laten komen. Je hoeft er ook niets voor te doen om achteraf te laten zien dat je het waard bent geweest. Om achteraf te laten zien dat het wel goed besteed is geweest aan jou. Dat God je genade heeft gegeven. Nee, het was, het is en het blijft puur genade. Christus alleen, Hij voor mij, dat is het enige van begin tot eind. En alleen daarin is mijn rust te vinden. En mijn zekerheid. En mijn zaligheid. En mijn vreugde. En mijn eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Nou, als we daar nou maar voor het eerst en steeds maar weer bij terechtkomen. Als een goddeloze vluchten. Tot de ruimte die er in de Heer Jezus is. Zoals Mathieu het zingt. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt me door deze aardse woestijn. Gestorven voor mij. Zal mijn laatste lied mijn zwanenzang zijn. Amen. Dit is de poort des Heren. We zingen Psalm 118, het 10e vers. Laten we de Heere hiervoor danken en bidden. Dit, Heere, is de poort. Wat een heerlijke poort. Niets uit ons. Niet van tevoren en niet achteraf. Niets uit ons. Maar alles uit U. alles om Christus wil. En omwille van zijn werk. Wat een ontzaglijke diepte van lijden hebt gij, Heer Jezus, willen doen. Wat spreekt daar een liefde uit. Onvoorstelbaar dat u dit alles hebt geleden. Onder mensen en onder uw God. En zich liet vervloeken door uw eigen vader. Wat moet u lief gehad hebben. Eindeloos lief. En wat droeg u toen veel. De toren van uw vader tegen alle zonden van alle mensen. Opdat er ruimte zou zijn. Ruimte. Voor wie dan ook maar. O Heere Jezus. Leid ons tot die overvloed van ruimte. Om de toekomende toon en verdiende straf te ontvluchten. En genade te vinden aan uw voeten. Waar zo'n ruimte is. Opdat ook wij het mogen weten dan. Voor mij gestorven. Mij gekocht. Voor mij onder de toren Gods verzonken. Waaronder ik voor eeuwig had moeten verzinken. Heere, laat dan uw liefde hoe langer hoe meer tot ons doordringen. En het is maar goed, Heer, dat u er een eeuwigheid voor geeft. Laat het licht van zulke liefde ook onze zonden zwaarder gaan wegen en meer betreurd worden. Laat het licht van die liefde onze dankbaarheid toenemen. Want nooit, nooit kunt u van ons vragen. Nog maar bij benadering wat u zelf voor ons eerst over had. Heer, wil om uw zegen over het woord. Heer, leid ons in uw woord. Leer ons om niet te beginnen waar we niet beginnen mogen en moeten. Om niet te beginnen waar u pas wilt eindigen. Leer ons, Heer, om uw woord recht te doen. In zijn evenwichtigheid en in zijn volheid. Dat we geen machteloze Jezus willen hebben. Die wel voor alle mensen stierf, maar nu ook maar af moet wachten. Of er van die mensen zijn die er gebruik van willen maken. Heere, bewaar ons in de vastheid die in Christus is. Dat ook door de achterdeur we niet binnensluipen. Dat we via de voordeur eruit mochten werken. Breng ons telkens weer terug tot Christus en zijn werk alleen. Zegen ons vanavond, Heer. Geef als we naar bed mogen gaan. En ons avondgebed doen. Dat we uw woord niet hebben uitgeblust. Maar dat in ons gebed is. Dat het in ons hart leeft. We bidden. Dat er toch niemand zal zijn die zo'n open deur voorbij gaat. Omdat hij zichzelf te goed vindt. Omdat hij zichzelf te slecht vindt. Of omdat hij het allemaal wel best vindt. Verhoed u dat. Zegen ons in deze week, Heren. Ieder persoonlijk op zijn of haar levensweg. Maar ook alles wat in het gemeenteleven plaats hoopt te vinden. Wil het zegenen, Heere, gedenk leidinggevenden en allen die erbij betrokken zijn. Hoor ons uit genade als we u danken voor deze zondag. Danken voor uw gewilligheid, danken voor uw woord. Om Jezus wil. Amen. Ook vanavond zingen we Psalm 103, nu het vijfde. En zesde vers, Psalm 103, vers 5 en 6. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. God zegen.